Het is inmiddels aangekomen bij hoofdstuk 3 van Colossense. De vorige keer hebben we vanaf vers 5 tot met 15 gelezen en overdacht. En vanavond is dus vers 16 aan de beurt tot en met het einde van het hoofdstuk. Dat is vers 25. En ik wil dat eerst voorlezen uit de Telos-vertaling uiteraard. Dat is een beetje mijn standaardvertaling. De meeste hebben er al een, zie ik. Dus dat is,
We hebben er een.
Ja.
Ik heb de voorhoeven kan.
Wat zei je?
Ik heb de voorhoeven.
Oh, goed. Dat is hetzelfde. Maar de derde is dat, hè? De derde druk, denk ik. Goed, vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader door hem dankt. Vrouwen, wees aan uw mannen onderdanig, zoals het betaamt in de Heer. Mannen, hebt uw vrouwen lief en wees niet bitter tegen hen. Kinderen, wees jullie ouders in alles gehoorzaam, want dit is wel behagelijk in de Heer. Vaders, irriteert uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, wees uw heren naar het vlees in alles gehoorzaam. Niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar in eenvoud van hart, in vrees voor de Heer. Wat u ook doet, doet het van harte, als voor de Heer en niet voor mensen. Daar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient de Heer Christus. Want wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Dat is tot zover dit stukje van vanavond, van de Bijbel, het woord van God. En ik wil eerst even kort nog iets zeggen over het verband, hè, want je komt natuurlijk elke maand en dan zakt het misschien weer wat weg. Maar iedere brief die geschreven is in het Nieuwe Testament, elke, eigenlijk, heeft een bepaalde achtergrond. En het is in de wijsheid van de Heere God geweest dat er in bepaalde gemeentes bepaalde problemen ontstonden. Die aanleiding gaven tot het schrijven van apostolisch onderwijs. Dat hebben wij nu in onze Bijbels. En door die problemen van toen hebben we eigenlijk een volledig geschikt woord van God dat ons eigenlijk onderricht in alle situaties van het leven. Dus dat is de wijsheid van de Heere God geweest. Dus daar waar de Satan probeerde daar van alles los te weken en alles te verwoesten en te verstoren, zo heeft de Heer dat weer gebruikt ten goede. Zo is dat dus ook met deze brief. En door de Heilige Geest geleid schrijft hij precies dat wat de hoorders nodig hebben. En de Colossensebrief lijkt heel erg op de Efezebrief. Alleen het verschil is dit, dat de Efeziërs, die mensen hadden eigenlijk een volwassen geestelijke staat. En daar kon de geest eigenlijk vrij uit alle geheimenissen kwijt van het hart van de Vader, van zijn raadsbesluit. En dat is niet het geval bij de Colossensen, hoewel ze absoluut goed bezig waren, want we lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 5, dat Paulus daar zich verblijdt bij het zien van uw orde en de vastheid van het geloof, van uw geloof in Christus. Dus er was absoluut een basis. Alleen de geest van God kon niet zo vrij uit tot hen spreken via Paulus als dat tot Efeziërs kon. Want er was namelijk hier een gevaar. Het dreigde een gevaar. En Paulus schrijft met de wijsheid van God eigenlijk deze mensen aan om hen te behoeden voor de gevaren. Maar de gevaren hadden al een beetje voet aan de grond gekregen. En daarom was er een soort restrictie in zijn geest om vrij uit te spreken over de geheimenissen van de Vader. Maar wilde hij eigenlijk meer de Heer Jezus op de voorgrond stellen. Tegenover de invloeden die zij nu al in hun hart een beetje aan het verkennen waren. Het was niet zoals bij de Galaten, waarin eigenlijk men van de genade was vervallen, omdat ze zich lieten besnijden en daar helemaal in doorgeslagen waren. Hier was het nog niet zo ver. Dat blijkt uit de toon van de hele brief, die is vrij positief en vriendelijk en licht vermanend. Maar toch was er een probleem. En dat probleem was dat er mensen waren die daar binnen waren gekomen met de zogenaamde gnostische leer. Nou ja, dat is een moeilijke term, maar dat heeft alles te maken met een soort kennis. Gnostiek komt van gnosis en dat betekent kennis. En wat dat precies helemaal inhield, weten we niet helemaal zeker. Er waren judaïstische invloeden, er waren Griekse invloeden. Het had in ieder geval te maken met het, laten we zeggen, indringen tot de godheid via allerlei technieken. En dat waren bijvoorbeeld technieken die je zelf moest uitvoeren in het kastijden van je lichaam. Of het, laten we zeggen, houden van bepaalde regels, wetten, of het je, laten we zeggen, verdiepen in visioenen van anderen. Er was, laten we zeggen, een elite groep, zeiden zij, die ingewijd was in de godheid, maar dat was voor de gewone sterveling niet zo weggelegd. Je moest daar allerlei rituelen en allerlei toestanden voor doen. En Paulus gebruikt dat woord kennis dus, dat woord gnosis, ook in deze brief. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, vers 3, daar zegt hij bijvoorbeeld van dat Christus, daar zijn alle schatten van de wijsheid en kennis in verborgen. En in vers 2 heeft het over de kennis van de verborgenheid. En wat Paulus dus doet in deze brief is eigenlijk aantonen dat in Christus, in de Heer Jezus, dus in die verheerlijkte mens daarboven nu, dat daar alle bronnen zijn die nodig zijn voor de gelovigen. En dus ook voor de gemeente. Ja? Maar hoe snel is er in het christendom niet daarvan afgeweken? Hoe snel is het christendom niet verworden tot een systeem van hoge, grote gebouwen, van mensen met gewaden, met gewijde muziek, gewijde rituelen, het hele judaïstische denken weer terug in het christendom? En in deze brief probeert hij eigenlijk die mensen, die gelovigen en ons ook weer, te brengen bij een verheerlijk mens aan Gods rechterhand, in wie de hele volheid van de godheid lichamelijk woont. Dus dat was ook een van die gnostische dwalingen. Maar de Heer Jezus is niet werkelijk God. Hij nam een soort gestalte aan van een godheid. En dat verliet hem weer toen hij aan het kruis stierf. En hij ontving dat bij zijn doop. En toen ontving hij een soort van de goddelijke natuur. Maar die is hem weer ontnomen op het kruis. Nou, maar hij zegt nee, de hele volheid van de godheid woont in hem lichamelijk. In hem zijn alle dingen geschapen. Dus de hele nadruk ligt voortdurend op de Heer Jezus. En dat doet Paulus voortdurend om hun als het ware duidelijk te maken. Bijvoorbeeld hij is de schepper. Waarom ben je dan nog bezig met datgene wat geschapen is? Waarom ben je nog bezig met eten, drinken, allerlei dingen van hier beneden? Nee, je moet bij hem zijn. Hij is de schepper. En zo leidt eigenlijk alles tot dat ene punt. En ook vandaag is dit echt een heel moeilijk punt om te pakken, om te vatten. Dat het christendom, dat gemeente zijn, een geestelijke aangelegenheid is, waarbij mensen uit allerlei lagen van de bevolking, met allerlei verschillende sociale statussen, dat die samenkomen en dat die eigenlijk maar één verlangen hebben. En dat is dat ze de Heer Jezus kennen en eren en hem als het ware vertegenwoordigen, onderling en naar de wereld toe. En dat, daar hebben ze dus niets anders voor nodig dan door het geloof zien op die hemelse mens. Maar ja, al heel snel kwamen er dus gebouwen, zoals er in een tempel was in het judaïsme. Er kwamen gewaden, zoals de priesters dat hadden in het judaïsme. Er kwam gewijde muziek, zoals de joden dat hadden in het Oude Testament. Er kwam van alles het christendom in, totdat het eigenlijk, zoals de Heer Jezus ook zegt, totdat het een boom is waar alle vogels in nestelen. En uiteindelijk zal dat christendom worden tot een, stad, het Babylon van de eindtijd. Hè? En daar staat dat Babylon geworden is tot een woonplaats van iedere onreine geest. En elke weerzinwekkende vogel. Dat is Openbaring 18 vers 3. Nou, dat is de achtergrond van deze brief. Beste gelovigen, je hebt niets meer van deze aarde, van wat mensen denken, wat mensen geloven, wat mensen aan restricties aan je opleggen. Menselijke theologie, godsdienst, dat is allemaal nutteloos geworden, want je leeft niet meer hier beneden. Dat is het moeilijkste punt van, denk ik, van deze brief, om dat nou te vatten. Hij zegt in hoofdstuk 2 vers 20, en dat is een beetje de samenvatting eigenlijk van heel hoofdstuk 1 en 2, He, als je met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft? En hier is het moeilijke punt. Want vrijwel iedereen aan wie ik deze dingen leer, zegt gelijk, ja, maar ik leef toch in de wereld? Ja, maar ik moet toch de kinderen naar school brengen? Ja, maar ik moet toch de was doen?
Wat zei jij? We leven in de wereld?
Sorry? We leven toch in deze wereld?
Oh, we leven toch in de wereld? Oh, ik verstond het.
Ja, sorry. Dat zeggen vrijwel alle mensen gelijk. Ja, maar ik leef toch in de wereld? Ja, maar niet wat God betreft. Dat is het punt. Dat is hetzelfde met hoofdstuk 3. Zoek de dingen die boven zijn. Ja, maar ik kan toch niet de hele dag in de Bijbel lezen? Dat is ook weer zo'n misverstand. Nee, zoek de dingen die boven zijn, want je leeft niet meer in de wereld wat God betreft. Dat is het lastige. Dus hij heeft ons met hem gekruisigd. Nee, maar even terug naar het thema. Hij heeft ons met hem, vers 11, hè, staat hier. Staat, u bent besneden met de besnijdenis, niet met handen verricht in het uittrekken van het lichaam van het vlees. Dat betekent dus dat hele vlees, de oude mens, zoals die in de wereld leeft, voor God, hè, die hele oude mens is voor zijn aangezicht weggedaan. Er is één voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven. En als je tot geloof komt, dan weet je dat mijn hele oude mens, mijn hele oude natuur, dat heeft voor God geen enkele waarde. Sterker nog, hij heeft dat met Christus besneden. Hij heeft dat uitgetrokken. En ik ben zelf met hem begraven in door de doop. Ik heb zelf ook gezegd van, ja maar, ik kan het echt niet. Ik ben echt een zondaar. Ik sta onder het oordeel. Dus ik wil mij begraven in die doodsymbolisch. En ik wil opstaan in een nieuwheid van leven. Ik wil de Heer Jezus volgen. En voor God geldt dan dat je niet meer in deze wereld leeft. Dat betekent dat hij je niet meer ziet als geplaatst onder wet, geplaatst onder zonde, geplaatst onder regels en restricties van mensen. Nee, hij heeft je uit die wereld genomen en verbonden met hem daarboven. Dat is ja, om het even zo te zeggen, zijn juridische gerechtigheid geweest. Om ons helemaal uit het geslacht van Adam weg te nemen en nieuwe schepping te creëren. En die schepping, die heeft maar één boom van het leven. En dat is de Heer Jezus. En dan die mens die op dit moment verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Nou, dus als je je onderwerpt aan ook maar iets van wat mensen hebben bedacht, dan leef je alsof je in de wereld leeft. En dat is het lastige. En dat zijn, zegt hij dan in vers 22, geboden en leringen van mensen. En dat was het gevaar bij die Colossenzen. Er kwamen mensen met misleidende woorden, met prachtige verhalen. En ze trokken die Colossenzen weer uit die hemel op die aarde. En ze gingen ze weer bezig laten houden met wel dit eten, dat niet eten. Die dag wel vieren, die dag niet vieren. Allerlei wijsheid van mensen over God, terwijl ze het woord hebben. Nou. En dit hele betoog van Paulus is er eigenlijk op gericht om die mensen terug te brengen bij Christus. Opdat ze vertegenwoordigers zouden zijn van hem. Hier beneden. En daarom, als je hier op aarde heel nuchter iets van zijn karakter wil weerspiegelen, dan zul je met je hart de dingen moeten zoeken die boven zijn. Dat is een richting van je verlangen. Dat betekent niet de hele dag in de Bijbel zitten. Absoluut niet. Want alles wat je doet in woord of in werk, doe het voor de Heer Jezus. Alsof het voor hem is. Dus geestelijk leven betekent, dat gaan we zo zien, van ja, ik doe mijn verantwoordelijkheid als voor de Heer. En of dat nou bijbelstudie geven is, of dat dat nou buschauffeur is, of wat je ook doet. Kiewiets eieren zoeken, beschermen. Ja. Of... ja, nee, beschermen niet. Dat is goed. Ze beschermen. Niet ze oprapen natuurlijk. Huisvrouw, alles tot eer van hem, is geestelijk. Ja? Nou, en dan hebben we de vorige keer gezien dat de eerste negatieve lijst kwam vanaf vers 5 tot en met vers 10. Vers 9, sorry. Daar komen de eerste negatieve dingen. Want het vlees wordt geactiveerd zodra wij ons onder menselijke regels gaan stellen. Ik was zondag in Elburg om te spreken en toen zei ik ook zoiets. En toen zei iemand, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Tijdens de preek kwamen er allemaal vragen. Ja, maar mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk. Ja, noem eens een voorbeeld. Ik zeg, nou, oké. Mannen, heb je vrouw lief? Dat gaan we zo ook lezen. Dat kan je dus als een uiterlijke regel op je leven leggen, als een soort uiterlijke wet. Ik moet mijn vrouw lief hebben, ja. Ik ga dat maar eens proberen. Maar als het komt vanuit een innerlijke verbinding met de Heer Jezus, dan wordt het een verlangen. En dan wordt het een groeiproces. En dat laatste is leven onder de genade. En dat eerste is leven onder de wet. Dus ik moet mijn vrouw lief hebben. Ik ga het proberen, maar het lukt me niet. En hoe meer ik het ga proberen, hoe meer ik teleurgesteld raak, snap je? Dus dat voorbeeld gaf ik daar ook en toen waren ze allemaal tevreden, dacht ik. Maar toen kwam de volgende vraag weer. Het een die dacht één schaap over de damp. En het positieve vanaf vers 12, hè, dat is doe aan als uitverkorene van God, heilige en geliefde, innige ontferming. Nou, hoe doe je dat nou aan? Hoe zorg je nou dat je innerlijk innig ontfermd bent over mensen? Hoe kun je dat nou aandoen? Ja. En goede tierenheid en nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid. En elkaar vergeven, elkaar verdragen enzovoort. Dus dat hele plaatje daar is de Heer Jezus in de gemeente. Nou, hoe is dat mogelijk? Dat een gemeente, laten we onze gemeente nemen hier zo. Dat die mensen elkaar verdragen en elkaar lief hebben. Dat ze innerlijk ontfermd zijn met elkaar, innig. Innig, dat is wat anders dan innerlijke. Innig is gewoon met tedere gevoelens. Hoe krijg je dat dan? Ja, van de geest. Vruchten van de geest. Ja. Dus dat eerste, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2. Dus niet verwachten van mensen of van hier beneden. Maar een innerlijke relatie, een innerlijke band, een innerlijke omgang met Christus en in alles op hem zien en groeien in de kennis van hem. En dan nog is het een groeiproces. Daar hebben we de vorige keer over gehad, hè? Dan kom ik dus nu bij vers 16. En alles spreekt van Christus. De vrede van Christus in vers 15. En hier het laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Nou, daar kun je al heel lang over nadenken, hè? Vind ik. De Bijbel is het woord van Christus. Het komt van hem af. Het gaat over hem. En er staan uitspraken van hem in. Dat is allemaal wat hier bedoeld wordt. Het woord van Christus is niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het oude. Daaronder heb ik namelijk 1 Petrus 1 vers 10 en 11 geciteerd. Daar staat over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Terwijl zij navorsten welk of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was aanduiden. Zie dus, de geest van Christus was in de profeten.
Ja. Ik heb het nooit zo gezien, hoor.
Nee, maar
de geest was op hen in het Oude Testament.
Nee, in. Het staat in hen.
Ah, daar zou het dan.
Ja, maar je moet het niet zo strikt onderscheiden. Kijk, dat de Heilige Geest nu in de gelovigen woont, is iets heel anders dan dat de geest van Christus in de profeten werkte in het Oude Testament. Dat is wat anders. Dat betekent gewoon dat hun gedachten en hun verlangens werd als het ware door die geest van Christus gestuurd. Zoals als bijvoorbeeld Jeremia zegt in Jeremia 20 van, nou ja, ik heb het willen inhouden, maar ik kon het niet. Ik moest spreken. Dat is de geest van Christus die hem dreef. Maar hij was niet een onderdeel van de gemeente. Ja, de Heilige Geest woonde niet in hem en verbond hem niet met een hemels mens daarboven, want dat was nog niet gebeurd. Toen hij tevoren getuigde, en dat is de geest van Christus. Ja, dus het laat het woord van Christus, dat zijn de gedachten van de Heer Jezus, rijkelijk in u wonen. Want onze gedachten moeten worden bestuurd door dat woord. En ja, ik denk dat als je tot geloof komt, dat er eigenlijk gelijk een soort honger moet zijn naar dat woord. Dat kan niet anders, toch? Tenminste, was bij mij wel zo. Maar ik zie ook best wel heel vaak dat mensen tot... Zeg je?
Dat het niet zo
is, of heel weinig. Of dat mensen zeggen, ja, ik hou niet van lezen, of... Er is gewoon heel weinig kennis van het woord van God. Er zijn gelukkig wel goede uitzonderingen. Dat zie ik op de ETS. Waar heel veel mensen zich opgeven om de Bijbel door te nemen in 4 jaar tijd. Maar het is ten diepste het woord van Christus. Het is niet zozeer dat je alles moet weten over alle ingewikkelde thema's die de Bijbel ook kent. Maar dat je het morele aspect, het woord van Christus, dus... De gezonde woorden over en van hem. Over het leven. Hè, dat rijkelijk in je woont. En Paulus zegt dit omdat, nogmaals, die woorden van die gnostici, die in die gemeente in Colosse met prachtige woorden kwamen, die gingen ook plaatsnemen in die gedachten van die Colossenzen. En als er vandaag één strijd is, dan is het wel de strijd van... dat er ontzettend veel gedachten van mensen vermengd zijn met het woord van Christus. Waardoor je soms heel moeilijk kan onderscheiden van, is dit nou echt van hem of is dit, wat is dit? Ik kom er wel tegen dat ik dat soms echt wel heel moeilijk vind te onderscheiden. En in Efeze heeft hij het over, zegt hij, ik bid dat de geest van de Vader u geven... Met kracht gesterkt worden naar de innerlijke mens, dat Christus woning mag maken in je hart. Maar hier is het woord van Christus. En bij die Efeziërs was het veel meer de vrije stroom van wie hij is. Hier is het meer zijn gezaghebbende woord, omdat ze aan het afdrijven waren. Ja? Dus het begint met het woord. Via het woord worden wij bekend met de gedachten van de Heer. Dan is het tweede, in vers 16, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terecht wijst. Het is, als het goed is, zo, dat lees je ook in Hebreeën 5, dat als een gemeente groeit, geestelijk groeit heb ik het over, dat op een gegeven moment men elkaar gaat leren. En in Hebreeën 5 staat dat het, dat zij naar de mens gesproken dat hadden moeten doen, maar dat niet deden. Even kijken. Dat staat in vers 12, hè. Immers terwijl u gezien de tijd leraars behoren te zijn, dus dat is niet de gave van leraar of zo, maar gewoon dat wat hier ook staat, dat je elkaar moet leren. Hebt u weer nodig dat men u leert wat de elementen van het begin van de uitspraken van God zijn? En u bent geworden als zij die melk nodig hebben, niet vast voedsel. Dat is in de brief aan de Hebreeën, dat vaste voedsel is, laten we zeggen, dat zijn de hemelse dingen betreffende de Christus en zijn hoge priesterschap. Maar zij moesten weer terug naar de melk, naar het helemaal begin van bekering en dat soort dingen allemaal. Maar hier in Colossenzen 3 staat, dat je elkaar kunt leren en terecht wijzen. Nou, dat eerste, dat gaat nog wel. Af en toe. Er staat gelukkig wel bij in alle wijsheid. Hè? Want in alle wijsheid, dat is echt, echt lastig. En je moet dicht bij de Heer Jezus blijven. Dus het woord moet rijkelijk in je wonen. om in wijsheid elkaar te leren en niet elkaar de oren te wassen. Ja, die uitdrukking die ken ik, ja. Niet de voeten, maar de oren. Maar dat het op een bittere toon gaat. Snap je? Nou, maar dat terechtwijzen, ja, dat is moeilijker. Dat is in deze tijd moeilijk. Terwijl hè, Jacobus 3 zegt van een van de kenmerken van de wijsheid van boven is inschikkelijkheid. Inschikkelijk betekent van, nou ja, ik ben bereid ook om mijn gedrag ja, onder de loep te nemen. Is dat wel naar zijn woord? Is het naar de Heer? Maar als je vandaag mensen terecht wijst, ja, dan krijg je vaak toch last van hoe zeg je dat? Het vlees van die anderen dan vooral. Dus je moet in alle wijsheid dat doen. Elkaar leren en terechtwijzen. Dat is het tweede. Dus eerst, het woord moet in je wonen van de Christus. En het tweede is, leer elkaar. Dus, beste Colossenzen, je hebt het niet nodig dat mensen van buiten allemaal nieuwe elementen komen binnenbrengen in je gemeente. Maar je moet elkaar leren, want je hebt toch dat woord van God. Dat is de achtergrond. Nou, en het derde is, en ja, dat is een beetje moeilijk in deze tekst. Er staat terechtwijzen met psalmen, lofzangen, maar je kan ook zien, ik denk dat dat wel iets meer voor de hand ligt, dat met en niet hoort. Dus zingende psalmen, lofzangen, geestelijke liederen in de genade van God in uw hart. Dus dat is het derde. Dus ik zeg niet dat het uitgesloten is, je kunt ook door liederen elkaar leren, zeker. Alleen, ik denk dat het hier meer te maken heeft met die drie verschillende elementen. Dus het woord van Christus, daar begint het mee. Als je niet in het woord van God gegrondvest bent, dan heb ik het dus echt over het hart van Christus, zijn gedachten. Niet over, hè, wat ik heel veel meemaak, dat laatst ook weer kwam een meneer naar me toe met een foldertje. En een eindeloos ingewikkeld systeem met bedelingen. Nou ja. Weet je, dat is misschien wel belangrijk, maar dat is niet wat hier staat. Daar word je niet geestelijk volwassen van, om zo maar te zeggen, om daarmee bezig te zijn. Maar dat gaat namelijk altijd over de Heer Jezus. En het tweede is elkaar leren en terechtwijzen. Maar dan moet er wel in de gemeente een geestelijk klimaat zijn om daarover te spreken met elkaar. En het derde is dan het lofzingen. En hier staat psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En dat staat ook in uw harten. Dus ik was zondag in Elburg en toen zei die man die dienst leidde van aanbidding, die zei van, nou, we gaan een paar 4 liederen zingen, maar ik zou u graag willen vragen om wat niet met uw lippen te zingen, maar met uw hart ook. Dat vond ik wel mooi. Dat het echt, want de Heer ziet het hart aan. Daarom staat het ook in de genade zingt, dus gegrondvest in de genade van God. En de drie zijn psalmen. Ja, dat zijn liederen waarbij gevoelens tot uiting komen. Niet per se de Oude Testament de psalmen, maar het woord psalmen slaat hier niet per se op Oude Testamentische liederen. Er zijn gemeentes waar ze alleen maar psalmen zingen. Maar dan kun je dus nooit in de christelijke vrijheid komen. Je kunt nooit, ja, op het hoge niveau komen van wat wij als gemeente zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat je de Vader dankt en de Vader verheerlijkt vanwege de opstanding van Christus enzovoort. Dat vind je niet in de psalm. Dat soort dingen. Ja, in type en in beelden wel, maar niet zo open. Het tweede zijn lofzangen. Dat zijn uitingen van dank. Het woord lof zit erin. En dan heb je nog geestelijke liederen. Die verwoorden bepaalde verlangens. Dus gevoelens, lof en verlangens. En hier gaat het dus niet om de samenkomst, even voor de duidelijkheid. Hier gaat het gewoon over het gemeente zijn. Allemaal in je individuele levens. Dus ik ben niet zo iemand die nou uit zichzelf een lied gaat zingen of zo. Ik weet niet, of zijn er mensen die dat wel doen? In de auto, je gaat gewoon ineens een lied zingen. Ja? Ja, mooi.
Ik ben op de fiets dan wel eens.
Ja, en dan hoort de buurt het ook. Ik ken een broeder die zei van, ik was op een gegeven moment op weg naar een of andere een vrouw of, ja, ik weet niet precies, maar ineens ging hij de hele weg zingen in die auto, terwijl hij dat normaal nooit zo deed. Dus ja, dat kan gebeuren. De eredienst is meer de plek voor lofzang. Dat zie je in 1 Korinthe 14, want daar gaat het echt om de eredienst. Want daar heeft het ook over van, ik zal met mijn verstand lof zingen, maar ik zal ook met mijn geest lof zingen. Hoe zal iemand op mijn dankzegging amen kunnen zeggen? Dus de hele sfeer van 1 Korinthe 14 is lof zingen en dankzeggen. Omdat je daar samenkomt, niet om in de eerste plaats je gevoelens of je verlangens te uiten, want dat is op zich niet verkeerd om dat af en toe te doen, maar om het hoofdzakelijk om samen als gemeente rondom de Heer Jezus samen te komen en uit één mond de Vader te verheerlijken. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Psalm 22, vanuit het midden van in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En dat wordt weer geciteerd in Hebreeën 2. Als het ware komt de Heer Jezus in zijn geest in de gemeente en hij zingt vanuit die monden van die broeders en zusters, zingt hij lof tot zijn eigen Vader. Nou, dat is 1 Korinthe 14. Dus die drie dingen, wordt vertrouwd met de gedachten van Christus. Onderwijs elkaar vanuit deze gedachten en aanbid en eer God op een wijze die daarbij past. Dat is eigenlijk wat er staat in vers 16. Dus het is eigenlijk het grote verlangen van Gods geest in het hele Nieuwe Testament, dat zie je al vanaf Handelingen 2, dat die Christus die daar nu verheerlijkt is aan de rechterhand van God, dat die zichtbaar wordt, dat die gestalte krijgt in die mensen hier op deze wereld. Dat is eigenlijk het grote hoofdthema van het Nieuwe Testament. En wij hebben het vlees nog in ons. We hebben allerlei soorten blokkades en allerlei soorten belemmeringen. Maar toch is dit het grote doel van God in deze tijd. Dat je voor je vrouw Christus bent. En dat je voor je man Christus bent. En dat je voor elkaar dat bent. En dat is vandaag op grote schaal. Dan wordt dat aangevallen. Snap je? En dat, als het daar niet om gaat. En alles gaat daar om. Wees heilig, want ik ben heilig. De hele Galatenbrief, de Efezebrief. Alles heeft te maken met vertegenwoordig hem op een zo goed mogelijke wijze in dit leven. En dat zie je in vers 17. Al wat u doet, staat er. In woord of in werk, dat is wat, hè? Doet alles in de naam, of uit zijn persoon, in de naam van zijn persoon, alsof hij het zou doen, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus. De Heer Jezus staat hier. Terwijl u de Vader, God de Vader, door hem dankt. Nou, hoe eenvoudig is dit? En toch, als je in een willekeurige gemeente in, bij ons in de Bijbel belt, hè, als je dan zegt, zoals zondag ook, de wet is niet onze norm meer, maar een hemels mens. Ja, maar hoe zit het dan met de tiende geboden? En hoe zit het met... Ja, maar als alles tot overeenstemming in overeenstemming is met zijn persoon, dan is het ook volgens de wet uiteraard. Maar dat is een veel lagere norm dan Christus. Want een simpel voorbeeld, heb je naaste lief als jezelf. Dat is de wet. Maar wat is, zegt Christus? Hij zegt een nieuw gebod geven, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dus het oude verbond is nog, nou ja, wat ik niet wil dat een ander mij doet, doe ik hem ook niet enzovoort. Hè. Dus ja, ik heb daarnaast lief als mezelf en God boven alles. Maar Christus zegt nee, er komt iets nieuws. Heb elkaar lief zoals ik het heb voorgedaan. Dat is tot in de dood. En dan zeggen wij allemaal gelijk, dat kan niet, dat is wel mogelijk. Ja, tenzij je in hem bent en tenzij je steeds meer groeit in de kennis van hem. Maar dat is wel het verlangen van God, de Vader. Dat wij hem zo vertegenwoordigen. Dat de man als het ware zijn leven zou geven voor zijn vrouw. Nou, en de broeder voor zijn medebroeders. En Johannes 3 vers 16 staat al letterlijk.
Romeinen
misschien is iemand nog bereid voor het goede te stellen,
ja.
Niet voor de rechtvaardigheid.
Nee, klopt. Dank je. Dus denk gewoon bij alles wat je doet na, kan dit zijn aanwezigheid verdragen? Is dit in overeenstemming met zijn persoon? Het is niet meer de vraag van, mag ik nou wel of mag ik nou niet dit of dat? Nee, ik ben vervuld met het woord van Christus. Hè? Dat is vers 16. Ik dank de Vader voor hem en nu, ja, dit past eigenlijk niet bij zijn persoon. Dus ik doe dit gewoon niet meer, ik wil het niet meer. Dat is de vrijheid die je hebt. En dat danken, dat komt een paar keer voor in de Colossense. Want zodra mensen namelijk zich gaan stellen onder leringen van mensen, dan verdwijnt als eerste de dankbaarheid. Want je gaat namelijk jezelf tot norm nemen. Hè, van, ik moet daar wezen en ik ben nog hier. Dus je gaat allerlei dingen vragen. Geef me kracht bijvoorbeeld. Dat is een van de meeste... Gebeden, zo maar te zeggen. Heer, geef me kracht, want ik kan het niet. Maar Paulus zou dat nooit bidden. Hij zegt, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Dat is iets anders. Hoe kan dat nou dat hij dat allemaal kon verdragen? Hoe is het mogelijk dat hij kon al die verdrukkingen, al die vervolgingen, al die zorgen, hij kon het verdragen omdat hij hem kracht gaf. Nou, hij was gewoon echt, Filippenzen 3 vers 3, in die staat van dat hij niet op vlees vertrouwde. Verwachtte van zichzelf helemaal niks. En hij was dicht bij de Heer Jezus. Maar dan moet je wel alles onder zijn heerschappij stellen. En je hele gedachtenleven. En alles wat je hebt en bent. Onder zijn heerschappij stellen. Dat is wat hier staat. Dankbaarheid is een gezindheid die tegengesteld is aan die van de wereld. Het valt mij op dat als je dus in Filippenzen 2 leest over die lichtende sterren, dat er in vers 14 staat, kijken, Filippenzen 2 vers 14, dat is voor mij ook een goeie hoor, want ik ben opgegroeid in een soort fijn gezin hoor, maar mijn vader was een beetje... Beetje moppen komt. Beetje boel. Dan staat er in vers 14. Doe alles zonder mopperen en tegenspreken. Opdat u onberispelijk en rein bent. Onbesproken kinderen van God. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Terwijl u het woord van het leven vasthoudt of vertoont. Mij tot roem tegen de dag van Christus. Wat is nou een groter getuigenis dan iemand... die zonder mopper of tegenspreken alle elementen van het leven, goed of slecht, gewoon aanvaardt als uit de hand van God. Dat is een groot getuigenis, denk ik. Maar ja, zoals ik al zei, het ligt ook een beetje aan je opvoeding natuurlijk. Dat gaan we zo meteen zien. Vaders prikkelt uw kinderen niet. Want als je een vader hebt, die altijd, nou niet altijd, maar gewoon de hele insteek is gewoon negatief. Ja, dan, en je wordt daar van jongs af aan mee geconfronteerd, dan wordt het lastig om dat om te draaien. Hé, nou, het gaat vandaag regelen, ik zie het alweer, het wordt niks. Weet je wel, een beetje die insteek. Nou, we kijken wel eens naar Ik Vertrek, mijn vrouw en ik, dat is ons lievelingsprogramma bijna. Ken je dat? Op uitzending gemist. Mensen gaan dan emigreren naar het buitenland. Dan kopen ze een of ander gigantisch vervallen ding. Alles is stuk. Niks doet het. Ze moeten alles zelf verbouwen. Er moeten hele geulen gegraven worden. Want de riolering is ergens lek. En die mensen blijven gewoon ten alle tijden positief. Och ja. De leiding is stuk. Ja, nou ja, kan gebeuren. We hebben even een graafmachine gehuurd. Maar die is nu ook stuk. Ach ja.
Komt allemaal goed,
ja. Maar dat is voor ons dus onmogelijk, zo'n insteek. Hebben wij weer. Tjonge jongens, jullie nou altijd zien. Weet je wat dat?
Dat
zeg je?
Dat
dat nemen ze niet op dan, dat hebben ze niet uit.
Nee, maar die mensen, die kun, je kunt ook niet emigreren zonder positief te zijn. Ja. En het allemaal zelf te moeten verbouwen en tegenslag. Die mensen zijn gewoon echt gisteren ook weer eentje gezien. Maar dat staat hier dus ook. Maar dat is terwijl je de vader dankt. En... wat zeg je?
Als christen moet wel kunnen emigreren dan.
Als christenen zijn we al geëmigreerd. Ja, we zijn nu burgers van een rijk in de hemel. Straks komt de emigratie, maar we zijn al ingeschreven. Dan komt vers 18, vrouwen. Dat is dus... ja, ze wil het even... Ja, je trapt er weer in, Erik.
Ja.
Vrouwen, wees aan uw mannen onderdanig, zoals het betaamt in de Heer. Het christendom is niet een leven buiten de realiteit, absoluut niet. Zoek de dingen die boven zijn, maar we leven nog gewoon in aardse relaties. Huwelijk, gezin, werk, dat komt hier aan de orde. En hij begint met de vrouwen. Het grote probleem van de natuur van de vrouw zou kunnen zijn, ik zeg het even voorzichtig, anders krijg ik weer ruzie, dat zij zich verheft boven haar man en alles zo regelt dat ze hem helemaal overschreeuwt. Ik heb dat wel meegemaakt in de gemeente. Niet hier hoor, trouwens, maar...
Ja. Maar het is ook een nalatigheid van de mannen.
Ja, maar dat snap ik. Maar sommige mannen hebben weer geen vader gehad. Snap je? En die gaan een huwelijk in... En die hebben nog helemaal niet geleerd wat het nou is om verantwoordelijkheid te nemen. En als je dan een vrouw hebt die een beetje stevig in de schoenen staat, die overschreeuwt zo'n man. Dus dat is best lastig, dit. Daardoor we leven niet allemaal in een ideale wereld.
Als een man niet optreedt.
Als dit man niet optreedt, gaat de vrouw het vanzelf doen.
Ja.
Ja. Maar ik sta niet toe dat een vrouw leiding geeft of heerst over de man. Dat is een duidelijk principe. 1 Timotheüs 2, dus... Zeg je?
Als hij een fout maakt, ga ik wel mee.
Nee.
Als hij een fout maakt, ga ik mee. Ja, dat gebeurt gelukkig niet vaak. Nee, hij maakt geen fout. Nee, maar dit is een algemeen iets. Het gaat om de stille geest en om de afhankelijke geest. En dat ze zich onderwerpt aan de man op een gezonde manier natuurlijk. Het is niet, heeft helemaal niks te maken met een soort tiran waar ze dan allemaal naar moet luisteren. Daar gaat het hier helemaal niet over. Maar het staat zoals het betaamt in de Heer, staat erachter, hè? Dus niet heersen over de man. Het is een eer voor de vrouw als zij het gezag van haar man, vanwege zijn man, zij accepteert en daaraan handelt. Mannen, vers 19. Vers 19, mannen. Kijk, het probleem van de vrouw is dat ze zich wil overheersen, dat ze zich wil bestellen boven de man. En de man, het grote probleem van de man, ik ben natuurlijk zelf een man, dus ik kan er veel beter over spreek, is dat ze hun vrouw gewoon verwaarlozen. Hoeveel mannen ik de afgelopen 5 jaar ben tegengekomen, die er gewoon een potje van maken. Die gewoon met hun hobby's bezig zijn, in de schuur, met een motor, en maar weg, en met vrienden, en vissen. En die vrouw die gaat dat in het begin nog een paar keer aangeven, en op een gegeven moment denkt ze, joh, doei. Ze gaat haar eigen spoor, hij gaat denken, nou best, ik heb geen last van dat mens. Hij gaat nog meer drinken en gezellig. En het huwelijk, dat gaat uit elkaar. Daarom, mannen, heb je vrouw actief lief. Dat is actief met woord en daad haar lief hebben. En wees niet bitter tegen. En dat is vooral als de vrouwen niet bekeerd waren, ook in die tijd. Dan kon een man nog wel eens een beetje uit zijn slof schieten. Vanwege zijn ongeduld. Maar vandaag zien we natuurlijk ook heel veel mishandelingen. Geestelijk en lichamelijk. Maar de man laat het. En dat is echt een beetje mijn ding. Maar de man laat het afweten.
Waarom staat het een meervoud?
Zeg je?
Waarom staat het hier een meervoud? Man heeft die vrouwen niet. Ze komen nu net op in deze taal.
Ja.
En weet niet bid tegen hem.
Ja. Het kan natuurlijk betekenen, mannen, ieder van u heb je eigen vrouw lief. Kan ook betekenen, mannen, heb je vrouwen lief. Want uit het heidendom hadden ze soms meerdere vrouwen. Daarom moest een oudste ook de man van één vrouw zijn. Maar het was niet zo dat Paulus zei, als je tot geloof komt en je hebt drie vrouwen, dan moet je er twee wegsturen. Nee, blijf zoals je bent. In de cultuur waarin dat was.
Ja, omdat er ook meer van mannen
ja.
aangesproken.
Ja. Ja, het is gewoon een algemene beginsel. Ja. En waar wij vandaag mee worden overspoeld is de emotieliefde. In de media, in de filmwereld, in de muziekwereld. Liefde is iets dat komt vanuit je emotie. Vanuit je gevoel. Je raakt helemaal in de ban van iemand. Daar en daar is de ware. Die man of die vrouw heeft mijn hart veroverd. Bla bla bla. Maar zo spreekt de Bijbel natuurlijk nooit over een huwelijk. Een huwelijk is een actief liefhebben. En in de tijd van de Bijbel was er helemaal geen enkele sprake van verliefd, verkering, verloofd. Dat soort zaken. Daar werd gewoon uitgehuwelijk. Over het algemeen. Hè? Maar zowel de vrouw moet dus Christus vertegenwoordigen als de man. Zij in haar onderdanigheid, zoals de gemeente onderdanig is aan de Heer Jezus, en de man in zijn positie van man juist de liefde laten zien. Dus zoals de Heer Jezus ook hoofd is van de gemeente, zegt hij, ik ben gekomen om jullie te dienen. En hij zal ons dienen tot in eeuwigheid. Dat is niet normaal, hè? En dat is voor de man ook. De man moet zijn positie als hoofd van de vrouw gebruiken in de gezindheid van Christus. En zo'n man wil de vrouw wel onderdanig zijn natuurlijk. Maar er zijn ontzettend veel problemen in huwelijken. Omdat deze twee dingen, deze twee eenvoudige principes niet worden gehoorzaamd. De vrouw die haar plaats verlaat en een baas gaat zijn. En de man die zijn positie verlaat en zich met van alles bezighoudt. En behalve met zijn vrouw. En dan nog is het natuurlijk een ingewikkeld iets. Toch? Ja, ik ben nog maar... hoe lang ben ik bezig? 6 jaar of zo. Dat schiet er niet zo op. 6 jaar, ja. Ja. Ik kom net kijken, ja. Jullie zijn allemaal al vet ervaren. 40. 50. Jullie zijn de recordhouders, hè?
Ja.
Nou, wat is het geheim? Vertel. Ja, dat staat hier. Ja, maar het zat leuk om het even van iemand zelf te
zeggen. Ja, elkaar lief te hebben. Ja. Zoals Christus ons heeft lief.
Ja.
Dat kan ik niet. Maar wat jij dus net zei, en je hoeft niet te vragen, geef mij weer liefde.
Nee.
Hij geeft het.
Ja. Klopt.
Ik heb het wel gevraagd.
Ja. In het begin.
In het begin, ja.
Toen jij nog een hele eigenwijze meneer was.
Ja, heel ja. eigenwijs en heel lastig.
Ja, ik heb het van Anneke gehoord de vorige keer dat je er niet was. Nee hoor. Nee, we zijn allemaal eigenwijs in. Nee, maar zien jullie dus dat op de meest elementaire zaken van het leven. Paulus voortdurend zegt, vertegenwoordig hem, daar en daar en zus. Alleen de vraag hoe je dat doet, daar gaat dus hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 over. En hoofdstuk 3 in de eerste 4 versen. En we hebben een verantwoordelijkheid gekregen. Enerzijds is het Gods genade dat hij in ons leeft, dat hij door ons leeft. En anderzijds is het onze verantwoordelijkheid om met alle ijver bij het geloof de deugd te voegen enzovoort. 2 Petrus 1. Dus het is allebei waar. Dus, en hij leeft in ons. Dus als je alleen op dat spoor gaat zitten zeggen, nou het gaat vanzelf, je hoeft alleen maar... Hij doet het. En het andere spoor is jouw verantwoordelijkheid. Jij moet keuzes maken. Jij moet je vrouw lief hebben. Jij moet je man daar zetten. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Vanuit je verbinding met Christus. En dan zal hij het doen. Maar je moet niet de nadruk op het een leggen of alleen op het andere. Het is allebei. En dan kinderen. Vers 20. Dus de kinderen, die zaten ook bij het voorlezen van deze brief. Vroeger had je geen crèche, geen kinderdienst. kinderen zaten gewoon bij de samenkomsten.
Maar dit ging niet al wat samen.
Nee, maar hij zegt wel op het laatst van, ik wil dat deze brief wordt voorgelezen, even kijken, in de gemeente. Nou, dan kan je zien, wanneer de brief bij u is gelezen, zorg er dan voor dat hij ook wordt gelezen in de gemeente van de Laodiceërs. Dat kan alleen maar als je samenkomt. Snap je? Dus de kinderen waren daarbij. Dus die hele brief werd voorgelezen, aan die kinderen zaten natuurlijk, ik snapte er geen fluit van. En dan komt dit stukje, en dan zegt hij, wordt even wakker geschud. Zoals, nou ja, bij ons Levi afgelopen zondag moest hij de preek luisteren. Nou ja, vond hij wel heel moeilijk. Maar goed, daar kom ik zo nog wel even op dat probleem van vandaag. Maar wees jullie ouders in alles gehoorzaam. Je kunt heel moeilijk verwachten van gelovigen dat ze de Heer gehoorzamen als ze niet in hun jeugd al gehoorzaamheid hebben geleerd van hun ouders. Nou, en laat nou net dat het hele probleem zijn in heel veel gezinnen. Dat kinderen al niet eens meer een gezin hebben. De gescheiden ouders. De vrije opvoeding tegenwoordig. Ik las laatst in de krant, daar had je zo'n interview elke keer met jonge ouders. En er was één stel dat zei, ja, wij laten onze kinderen zelf alles bepalen. We geven geen regels. Regels alleen maar een beetje verstikkend. Nou ja, je kunt wel raden wat voor kinderen dat worden. Maar er staat, dit is wel behagelijk in de Heer. En zo, in de Heer Jezus, daar lezen we van. Hij was zijn ouders onderdanig tijdens zijn jeugd. Lucas 2 vers 51. Maar vandaag zien we dat kinderen bepalen wat er gebeurt. Ik ben er zelf soms ook wel schuldig aan. Maar als ik Ella kon brengen op de kleuterschool, of op de peuterschool, dan hoor je ouders, wat wil je, wil je, wil je dit, wil je dat? Wil je rood, wil je geel? Wil je dat, wil je zo? Wil je? Kind is 3. Ze worden vanaf jongs af aan al worden ze op de troon gezet. Wat wil jij?
In de supermarkt, wat wil je eten?
Ja, wat wil je eten, ja. Ik was vanmiddag in de speeltuin met Ella. En het was natuurlijk prachtig weer. En was er een kind op de schommel. En ik ging op de schommel, die was een grote ronde. Er kwam een lijken kind bij. Ik zeg, nou, ik wil even dat je weggaat. Daar had ze gewoon een telefoon in de hand. Het was een jaar of 4. Ik zeg, zo, je hebt al een telefoon. Jij is een iPhone 8. Ik zeg, oh, die heb je ook echt nodig. Ja. En ik heb natuurlijk in het onderwijs gewerkt. En het onderwijs is het absoluut niet meer zo dat de docent centraal staat. Maar de kind staat centraal. Het kind is helemaal, nou, kun jij die 3 rijtjes niet maken? Nou, dan ga je in dat groepje, dat hoeft alleen maar 2 rijtjes te maken. Oh, jij kan niet goed lezen. Dan ga je in dat. Vroeger was het gewoon, je moet gewoon dat klaar hebben. Punt, zie maar hoe je het redt. Ik zeg niet dat dat nou ideaal is. Maar je leerde wat meer, gewoon wat straf was en wat ontzag was voor de meester. Maar dat is nu niet meer zo, hoor. Het is nu, hey Wim, in plaats van meester Jansen of zo. Maar, wat zeg je?
Ja, maar dat zie je in de maatschappij. Ze hebben niet geleerd om gezag te accepteren.
Nee, absoluut niet.
En dat loopt helemaal spaak in de maatschappij.
Ik was laatst bij een bijbelleraar op thuis en hij zei van, wij hebben vanaf het begin de kinderen opgevoed met het nee-tik-principe. Nee-tik. Het nee-tik-principe. 1 keer nee, 2 keer tik.
Oh ja.
Ja.
Ik denk
dat 1, 2, 3 tik is ook goed. Okay. Maar hij zei gewoon, 1 keer was het nee, deze nog een keer kreeg ik gewoon een tik.
Nee, dat was ook een tik en dan 1 tik. En dan het dan nog luisteren, dus ik ga begonnen met mijn tik.
Ja, dat kan ook. Maar,
heb je het nog zelf?
En maar al zijn kinderen, die zijn 6 kinderen volgen de Heer. Ik weet niet hoe het met jouw kinderen zit. Dat is niet altijd een garantie hoor. Maar als ze gehoorzaamheid leren jong, dan is het vaak ook dat ze later de Heer volgen. Dat is natuurlijk geen garantie.
Ja, dat was een voorbeeld dat de kinderlijn niet was. Hè? Ze konden wel aan mijn vader die kunnen.
Ja, wat dat betreft mag ik je niet meer aanraken. Nee. En corrigerende tip geven.
Nou, ik las van broeder Johannes Braaksma dat hij schreef over zijn vader. Dat hij zijn broertje had een ruzie om een weet ik wat. En die sloegen elkaar met stok. En toen had hij gezegd, nou, je hebt een stok, heb jij een stok, ga elkaar beslaan. Ja. Harder. Ze hebben elkaar nooit meer geslagen. Of dat had er eentje uit de suikerpot te eten. En zei hij, de hele pot leeg eten, nu. Ik hoef niet meer door eten. kotsen. Nou, dat was natuurlijk een beetje de harde aanpak, maar wel grappig, toch? Maar je mag vandaag je kinderen niet meer slaan. Dat mag niet meer. Maar vaders, dat is het, vers 21. Dus daar komen de vaders aan de beurt. De moeders, er wordt niks over gezegd. Maar omdat de vader een beetje gezien wordt als de hoofdopvoeder. Staat bovenaan. Irriteert uw kinderen niet. Nou, hoeveel gelovigen zijn er niet beschadigd door hun eigen vaders? Dat ze matig boos werden. Alcoholist waren, weet ik veel. Maar als een vader niet de hemelse vader vertegenwoordigt in gehoorzaamheid en liefde voor zijn kinderen, ja, dan is de kans dat ze later een gezond geloofsleven kunnen opbouwen of überhaupt tot de Heer kunnen komen, is natuurlijk wel vrij klein. Want ze zijn moedeloos, daar staat er ook achter, hè? Opdat zij niet moedeloos worden. Ouders vergeten te vaak dat hun kinderen gebaat zijn bij gewoon aandacht. Niet te veel natuurlijk, maar gewoon aandacht. Positieve aandacht en gehoorzaamheid. Vandaag is de aandacht soms een beetje te veel, vind ik. Maar oké. Liefdevolle aandacht is belangrijk.
Nou, niet zozeer van de ouders. Het volk krijgt er misschien veel aandacht.
Ja.
Maar ik vind dat kinderen heel veel aandacht tekort komen van hun ouders. Want
ja, maar dat komt niet allemaal. De balans is helemaal draad. Ze zijn van 8 tot 7 in de opvang.
Ja.
En dan, het weekend moet je anders.
Ja, dat is trouwens een goed punt hoor, dat je zegt. Want de kinderen zijn echt. Het zijn hele dagen zijn ze worden ze opgevangen door anderen. Ja, die man zei ook tegen mij van ja, mijn vrouw heeft vanaf het eerste moment voor de kinderen gezorgd. Dat was vanaf 1975, dus ja, dat was toen nog vrij normaal. Maar nu werkt eigenlijk heel veel procent van de vrouwen werkt gewoon. Terwijl ze gewoon net jonge kinderen hebben. En wat zegt Titus 2? Titus 2. Ja, het is ouderwets, maar wel de schrift, dus ja. Wat zei je nou?
Je moet voor je huisgezin zorgen, ja. Dan ben je erger als een ongelooflijk.
Ja, nou dat staat er niet, maar komt wel een beetje op hetzelfde neer. Er staat, Titus 2, dat die oude vrouwen, dat zijn dus vrouwen op leeftijd.
Welk
vers? Titus 2, vers 3. Die moeten lerares zijn van het goede en dan vers 4, dat zij, dus die oudere vrouwen, de jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben. Het is de enige plaats in de Bijbel dat vrouwen worden opgeroepen hun mannen lief te hebben. Want de mannen wordt 3 keer gezegd, heb je je vrouw lief? Maar van de vrouw maar 1 keer, dat is hier. Ingetogen te zijn en kuis en huishoudelijk. Goed, aan hun eigen man onderdanig heb je het weer. Dus kuis, dat wil zeggen van ja, dat ze zich kleden op een wijze en zich gedragen op een wijze dat ze niet naar andere mannen een verkeerd idee geven. En huishoudelijk betekent dat ze dus in het huis alles goed op orde houden. Maar als je dat vandaag zegt, dan ben je al we zijn nou niet meer in de 18e eeuw. Maar het is wel het woord van God. En de oudere vrouwen zouden dat wat meer met de jongere vrouwen moeten doen in de gemeente.
Ja, vroeger was het veel meer dat ze bij elkaar wonen, meer dan generatie.
Ja, zeker.
Nu worden ze, als ze 18 worden, worden ze meteen al op zichzelf wonen.
Ja, klopt.
En vroeger had je veel meer bij elkaar wonen. Dus
ja. Gemeenschap was veel sterker, ja. Ja. Dat is waar, ja. Dat is ook een probleem van vandaag. Dat gemeenten zijn is natuurlijk veel meer los vast geworden. Nu, vroeger woonden ze wat meer bij elkaar en hadden ze veel meer gemeenschappelijk. Maar toch, de oudere vrouwen, oudere zusters, zouden best de jongere zusters hier en daar eens wat kunnen inscherpen.
Ja, er zijn zoveel maatschappelijke problemen. De huizen zijn onbetaalbaar geworden. En betaalbare huizen zijn er bijna niet. Ze zijn gewoon gedwongen om met z'n tweeën hun hypotheek te kunnen betalen.
Als je alleen bent, krijg je niet eens een hypotheek.
Nee.
Ja, dus?
En voor een sociale huurwoning kom je dan heel vaak meer in aanmerking.
Dus je moet allebei werken.
Samenwerken om een.
Kun je toch ook huren?
Dat kunnen we lang niet geval.
Nou,
ik ben ook altijd thuis geweest, maar midden zou het niet kunnen.
Maar kun je niet?
Helemaal niet goed verdienen.
Kun je niet huren? Huren, je kan toch een huis huren?
Dan moet je
daar geen inkomen hebben. Tegenwoordig.
Ja. Geen flauw idee.
Je kunt maar gewoon een huisje, maar de buren die huren het en die moeten 900 euro per maand betalen.
Goedemorgen.
Ja.
Ja, dat is, en dit is maar gewoon rijtuig.
Ja. Maar onze zoon die zit dus, ja, dus alleen. Die moet ook, ik geloof, tussen de 1000 en de 1100 huur betalen.
Ja, zie je, dat is
ook. Ja, het is onvoorstelbaar, ja. Ja, je wordt bijna gedwongen, inderdaad.
Ik wil het graag zelf ook gewoon
geestelijk zien, denk ik.
Ja.
De geest is gewoon dat allebei werken.
Ja.
Dus bij de kinderen vandaan.
Ja.
Nou ja. Dat zie ik echt zo op die manier.
Ja. En als je eigen dingen wil in de kaart, je wel belasting en zo. Dat ook van,
nou ja, onze zoon wil heel graag iets kopen, maar hij heeft in zijn eentje niet het vermogen dat ze eisen. Hij moet met z'n tweeën zijn, wil hij iets kunnen kopen. En dan zit hij veel lager in zijn onkosten als nu.
Ja. Je wordt gewoon door
helemaal in een soort keurslijntje.
Ja. Dat klopt, de maatschappijen. Maar een kind is van zijn eerste tot zijn twaalfde, moeder is gewoon, dat kan je niet, je kan als vader en moeder niet vervangen. Moeder is gewoon nummer één als ze vallen of wat dan ook. Maar sta je ernaast en dan gaan ze zo
naar
mama. Mama is het helemaal.
Mag ik maar even spreken?
Ja. Vaders kunnen best een dag thuis blijven, maar dat is toch absoluut een soort van pover... invalbeurt van mama. Tenminste, Mac. Nou, nee, maar gewoon die emotionele band met de moeder. Nou, we gaan naar vers. Dus hè, de vaders, niet die kinderen irriteren. Wees een vertegenwoordiger van Christus. De vader. Voor je kinderen. En dan komen we bij de werknemers.
Wil je ook nog weten waar die tekst staat dat je ergens in als een auto?
Ja, zeg het maar.
Vers
5.
Maar ieder. Indien een vrouw voor de haren en ofwel voor haar huisgenoten niet zorgt, dan heeft ze haar geloof verloren en is ze erger dan een ongeloof.
Oh. Nou. 1 Timotheüs 5 vers 5. Dat is een brief misschien voor het volgende seizoen, 1 Timotheüs.
Ik denk niet dat je dat die tekst kan plakken op werkende vrouw. Nee, want ze kunnen, ondanks dat ze moeten werken, kunnen ze heel goed zorgen dat er goed voor hun kinderen gezorgd wordt.
Ja, maar het gaat... toch altijd een beetje, dat zie je thuis bij ons ook, Ilona werkt van 2 dagen thuis, gewoon bij ons in het salon. Maar toch zeg ik van, het zou beter zijn als ze gewoon fulltime tijd voor kinderen. Ja, absoluut. Maar ja, dan zit je hier met inkomen.
De meesten willen dat, denk ik.
Ja, ze willen dat ook wel, maar we kunnen dat niet rondbreien. Omdat ik natuurlijk niet zo'n geweldig inkomen heb. Nee, maar goed. Het gaat goed, maar niet, het is niet zoals het zou moeten. Maar ja, de maatschappij. We gaan even naar de laatste 3 versen. 4 versen, sorry. Slaven. Ja, dat is eigenlijk ook weer een heel moeilijk dingetje. Want de slavernij in die tijd wordt nergens in de Bijbel bestreden. Of er wordt ook niet gezegd dat ze daar iets van moesten vinden. Of dat ze dat moesten omverwerpen. Of dat ze daar tegenin moesten gaan. Het werd gewoon aan zijn algemeen bestaand iets... gezien en het christendom is dat mensen worden uit de wereld geroepen door God en in hun bestaande sociale situatie opgeroepen om Christus te vertegenwoordigen. Maar ze worden nooit opgeroepen om de wereld te verbeteren. En dat is een uitermate lastig punt. Want ja, christen en politiek, christen in de politiek, is naar mijn, naar mijn mening niet naar zijn gedachten. Maar goed, daar kun je natuurlijk een discussie over houden. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar Paulus die valt dat niet aan. Hij zegt gewoon slaven vertegenwoordig Christus. Punt. Wees uw Heer naar het vlees in alles gehoorzaam. Niet met ogendienst. Dus niet van ja, als hij niet kijkt, dan loop ik de kantjes eraf. En als hij wel kijkt, doe ik net even heel erg mijn best. Als het goed is, zou elke gelovige van zijn baas moeten horen. Ja, ik heb veel werknemers, maar die kan ik nooit betrappen op luiheid. Het is altijd op tijd, doet altijd goed zijn werk. Is nooit iemand die moet checken of controleren. Snap je? Dat zou een christen moeten zijn in zijn werk. Niet als mensenbehagers, want dat is de geest van de wereld, hè. Een beetje mensen behagen. Een plek willen van aanzien willen innemen. Maar een eenvoud van hart in vrees voor de Heer. Dat is natuurlijk niet dat je bang bent voor de Heer. Maar dat Hij is wel de Heer, Jezus. En je wilt Hem zo goed mogelijk vertegenwoordigen in jouw situatie. Of je nou, weet ik wat voor werk doet. In Bunschoten hebben we zo'n broeder die dan in boten zit, geloof ik. Boten zit te maken, hè? Ken jij hem nog niet?
Jeroen Ros.
Ja. Ja, Jeroen, ja. Dus komt altijd op de Bijbelstudie met zulke zwarte handen. Onder de terende. Maar dat doet hij ook zo goed mogelijk. Weet je wel? Dat is, neem ik aan, dat zegt hij ook. Doe je werk in eenvoud van hart. Vers 23. En dat gaat dus over de slaven. Wat u slaven ook doet. Wat uw werknemers ook doet. Doe het van harte. Als voor de Heer. Dat is het geheim. Het hele boek Handelingen. Ik heb er zondag over gesproken. Over Handelingen. Daar zie je voortdurend dat er een Heer is. En het woord van de Heer werd verbreid. En ze werden toegevoegd tot de Heer. En het woord van de Heer dit. En het woord van de Heer dat. En er is een andere koning dan de keizer. Weet je wel. Dat is de Heer Jezus. Dat die mensen die werden in alle situaties onder het gezag van de Heer gezet. Door de Heilige Geest. En dat is hier ook. Als voor de Heer. En niet voor mensen. Vers 24. Daar u weet dat u van de Heer. Heb je het weer? Weer de Heer. Dat is voortdurend omdat die Colossenzen dus bezig waren onder dat gezag van de Heer vandaan te kruipen. Heel langzaam. En wat krijgen wij als vergelding? De erfenis. En dat is een heel belangrijk element in het christendom. Er is beloning in het koninkrijk. Want koninkrijk staat altijd in verband met verantwoordelijkheid. In het duizendjarig rijk van Christus is er beloning. Niet in het vaderhuis. In het vaderhuis is er niet de een hoger dan de ander. Maar in het koninkrijk wel. In het koninkrijk zal de een een grotere getuigenis van Christus zijn dan de ander. En hij zal een groter gezag hebben dan de ander. En dat heeft allemaal te maken met de Heer. De Heer staat in verband met het koninkrijk. En met het boek Handelingen komt 7 keer de uitdrukking het koninkrijk van God voor. Ze verkondigen het koninkrijk van God. Niet het evangelie van het koninkrijk van God. Want dat is door de Heer Jezus Johannes de Doper verkondigd. Die zeiden het koninkrijk van God is aanstaande. Dat is het evangelie. Maar toen dat werd verworpen. Toen kwam er een koninkrijk van God. Dat een heerschappij betekent van de Christus in ons hart. En dat is het boek Handelingen. Hij predikte het koninkrijk van God. Hij onderwees het koninkrijk van God. Wat zijn de principes over dat koninkrijk? Nou, dat hij de Heer is. We zien hem niet. We merken hem niet altijd, maar we hebben het woord van de Heer, van Christus. Daarom is dat zo belangrijk, het woordje de Heer. En hij ook weer, u dient de Heer Christus. Dus als er staat alleen Christus, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dan gaat het om zijn persoon, zoals God hem heeft gezet, boven alles. Maar als het staat Heer, dan heeft dat te maken met je verantwoordelijkheid. En als we straks in het huis van de Vader zijn, dan is alleen de genade van de Vader zichtbaar in ons. Want hij zal de gemeente voor zich stellen, hè, zonder vlek, zonder rimpel. Dat is omdat hij dat zelf doet. Ik zal mijn gemeente bouwen. Maar als het gaat om onze verantwoordelijkheid, ja, dan zegt hij, pas op dat je niet laat meeslepen. Pas op dat niet dit, maar je moet wel blijven in het geloof. Want anders heb je in dat koninkrijk straks geen beloning. Dan ben je wel behouden, maar als door vuur heen. En dat zegt Paulus ook in 2 Timotheus 4 vers 8. Hè. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Die de Heer, daar heb je het weer hè. De rechtvaardige rechter mij in die dag zal geven. Dus dat is weer de Heer. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning, dat is van de Heer, hebben lief gehad. Zijn verschijning als hij straks verschijnt met de wolken. Met de gemeente. Hij verschijnt met de gemeente. En die verschijning hebben wij lief omdat wij die verschijning tegemoet zien. De Bijbel spreekt heel weinig over de opname van de gemeente. Heel weinig. 2 keer. uitgebreid. En de rest is allemaal over de openbaring van Christus. Veel vaker gaat het in de Bijbel over zijn openbaring en over zijn verschijning dan over zijn over de opname. Hoe komt dat? Omdat de geest ziet het allemaal als één komst. De komst van de Heer Jezus is en de opname en zijn verborgen aanwezigheid tijdens de grote verdrukking en zijn verschijning en zijn regering. Is allemaal de komst van Christus. En waarom hebben wij die verschijning lief? Omdat hij, de Heer, die nu verworpen is in deze wereld, straks alle eer en alle lof van God de Vader krijgt. Daarom hebben wij die verschijning lief. En wij zullen dan met hem verschijnen en in hem verheerlijkt worden. Sorry, hij zal in ons verheerlijkt worden, zegt 2 Thessalonicenzen. Maar dat is allemaal verschillend. De een heeft een grotere heerlijkheid van hem dan de ander. Als hij in zijn koninkrijk, daarom staat er ook in Openbaring 19, dat die witte klederen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dus het is iets anders als de stad die uit de hemel neerdaalt, hè, die de heerlijkheid van God had. Want dat is de gemeente in zijn genade. Hij heeft de heerlijkheid van God. Maar de daden zijn verschillend. Ik hoop dat je het een beetje snapt. Vandaag dienen wij de Heer en niet mensen. Beste Colossenzen, ga nou niet weer die rare, vreemde leraren achterna hollen. Want je dient de Heer Christus. Dat zit er ook een beetje achter. Vers 25. Want wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terug ontvangen. Dat geldt dus voor iedereen. Ook voor de gelovigen. Voor ons is dat voor de rechterstoel van Christus. Dan moeten we wegdragen wat er in het lichaam gedaan is. Het zij goed, het zij kwaad. Bij God is geen aanzien des persoons. Dat betekent dat als je voor eeuwig gered bent, dan ben je uiteraard voor eeuwig gered. Maar dat wil niet zeggen dat het kwaad wat je dit leven doet zomaar het is vergeven. Maar daar wordt nog wel eventjes aandacht aan besteed voor zijn rechterstoel. Ja.
Ook als het vergeven
is. Ja, dat is zo. Voor de rechter wel, ja. Maar niet voor de Heer Jezus als degene die jou lief heeft. En die wil dat jij heel goed inziet wat hij in jouw leven heeft gedaan. En wat jij zelf hebt tegengehouden. Dus dat is de rechterstoel van Christus. Die zijn weg, ja, klopt. Maar niet voor de rechterstoel. Voor de oordeelstroom wel, maar niet voor... Dat denk ik niet. Nou, dan zijn we het niet eens. Jammer. Maar er zijn maar twee teksten die gaan over de rechterstoel van Christus. Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10. Alle twee vers 10. Daar staat, dat is het enige onderwijs wat we daarover hebben, dus maar één zinnetje. Dus opdat wij wegdragen wat we in het lichaam hebben bedreven, het zij goed, het zij kwaad. Dus het zou kunnen dat je gelijk hebt hoor, maar ja. Hier staat in ieder geval, er is geen aanzien des persoons. Voor de gelovigen betekent dat dus verlies van loon. Maar voor de ongelovigen betekent dat de poel van het vuur. Het onrecht dat hij gedaan heeft. Het is een leer van de algemene verzoening. Die leer heb ik ook wel eens gelezen in de Bijbelstudies hier. Dat is de leer van... al je zonden zijn vergeven, behalve de zonde van ongeloof. Dat de Heer Jezus heeft dus alle zonden van iedereen gedragen. Maakt niet uit of je nou gelooft of niet. Maar er is nog één zonde. Als je die vasthoudt, dan ga je dus daarom verloren. Alleen om die zonde. Dat noem je de algemene verzoening, die leer. En dat is dus niet de alverzoening, maar de algemene verzoening. En dat, hier staat, het onrecht wat hij gedaan heeft, zal hij terug ontvangen. Dus dat is niet alleen het ongeloof, maar al het onrecht. Dus ik denk niet dat dat klopt. En daarom heb ik die tekst genomen waar jij mee begon net, voordat we begonnen. Matteüs 25. Zijn Heer zei tegen hem, en dat is weer de Heer, het koninkrijk heeft altijd te maken met een Heer. Dus niet hij is niet onze koning, het is de koning van Israël, maar hij is onze Heer. En de Heer zegt straks, hopelijk, dat is ons verlangen, voortreffelijk, goede en trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga de vreugde van je Heer in. Heb je het weer, hè? Je Heer. Dus dat zou toch wat zijn als je dat uit zijn mond ontvangt. Daarom is het leven van een gelovige altijd een leven dat vooruitziet naar straks. Niet naar de rechterstoel? Nou ja, dat is een stoel van ontferming ook hoor, denk ik. Het is alleen maar goed als we zien wat we niet goed gedaan hebben. En als ik dus wat voor werk ook doe in deze wereld, of welk gezin ik ook geplaatst ben, als ik voor ogen hou dat het voor de Heer is, dat ik hem vertegenwoordig, dat hij me daar ook bewust geplaatst heeft, dat is het moeilijk ook, maar dan is mijn enige verlangen dat ik straks hoor, goed gedaan, voortreffelijk. Ga de vreugde van je Heer in. Ja. En tot slot, op de achtergrond speelt steeds die situatie van de Colossenzen. Ze gingen andere mensen dienen in plaats van de Heer. Door een oor te luisteren te leggen bij verkeerde invloeden. Dit zou van invloed zijn op hun beloning. Dus Paulus doet het heel mild, Paulus doet het heel voorzichtig. Hij doet het heel resoluut. En hij spreekt ze in elk zinnetje aan. Blijf bij Christus. Hou hem voor ogen. Hij is het. Niet al die dingen van hier beneden. Maar verheug je in de Heer Jezus. En dan zul je groot loon ontvangen. Want dat is de kroon en die zul je straks weer voor zijn voeten gooien. Openbaring 4 vers 10. Nou, dat was het. Ja, dat is een hele goede vraag. De indeling van de hoofdstukken is vaak heel vreemd. Ik zou ook bij vers 2 zijn begonnen. En dan... Ik weet het niet. Er zijn nog veel meer... er zijn nog meer indelingen die ik niet snap hoor. Maar goed, ja. Dat is nou helemaal zo. Dat hebben de vertalers in 16 zoveel, of weet ik wanneer, hebben ze dat besloten. Zijn er nog vragen of verder opmerkingen?